Naar 1 Johannes 5 gaan wij inmiddels, waar voor de gelegenheid boven staat het geloof en zijn vruchten. Daar ging het natuurlijk al 4 hoofdstukken lang over, denk ik wel eens. En zoals eerder gezegd, Johannes verandert nou eenmaal nooit van onderwerp. Dus het blijft steeds hetzelfde thema en op verschillende wijze besproken. Dat is hier ook zo, want als u begint te lezen daar in 1 Johannes 5 vers 1... dan zou je waarschijnlijk ook denken, heb ik dat niet alles eerder gelezen? En het antwoord is natuurlijk, ja, in de voorgaande 4 hoofdstukken enige malen. En ieder namelijk die gelooft dat Jezus is... de Christus, deze keer staat er niet bij, in het vlees gekomen is. Dus daar ga ik het dan ook niet over hebben meer. Er staat nu gewoon wat de essentie van die uitspraak was. Namelijk, en ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Die is uit God geboren. Je kunt natuurlijk ook lezen, en ieder die Jezus als de Christus heeft aanvaard of heeft aangenomen. Dezelfde Johannes schrijft in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, dat geloven hetzelfde is als aannemen. Dat is in, ik zal even snel erbij pakken. Dat spaart u een woordenboek uit, denk ik altijd maar. Want daar staat in vers 12 van Johannes 1: zovele hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie dan? Die in zijn naam geloven, staat er dan achter. Met het woordje namelijk ertussen gevoegd. Het mag geen nieuws voor u zijn natuurlijk. Geloven is namelijk aannemen. Het aannemen van het medegedeelde. Volgens Van Dalen's groot woordenboek de Nederlandse taal. En daar houd ik het dan maar op. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. De Christus is natuurlijk een persoon. Dat kun je zo zeggen, denk ik. Zoals die in het Oude Testament wordt beschreven, dan wel aangekondigd. Ik noem het altijd een profielschets. Ik weet niet waar ik dat woord heb opgedaan, maar soms leer je wat bij, niet waar? Een profiel. Of dat in Van Dalen's groot woordenboek de Nederlandse taal vermeld wordt, weet ik ook niet. Maar het lijkt me dat je er met Scrabble aardig mee kunt scoren. Een profielschets. Het idee is namelijk... Ach, u weet wat de Heer aan zijn tijdgenoten vroeg. Wie is dat, de Christus? En hij vroeg niet, wijs hem eens aan. Geef er eens een beschrijving van. Wat zegt het Oude Testament zoal? De wet op psalmen en de profeten over de Messias. Hamashiach. Als het in het Hebreeuws moest... Maar het blijft gewoon de Messias, of in het Grieks de Christus. Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? En toen had je meteen een discussie, die tot vandaag natuurlijk voortduurt. Want hij zou de zoon van David zijn, waar christenen zich gewoonlijk weinig van aantrekken. Ze lezen het voor uit Lucas, als het kerstfeest is. U weet wel, dat hij was uit het huis en geslacht van David... Jozef, Maria trouwens ook, enzovoorts. En verder iets als God de Heer zal aan de troon van zijn vader David geven uit Lucas 1. Oké. Of uit Romeinen 1, daar staat dat hij naar het vlees was uit een zade Davids. En anders Matthäus 1, vers 1. Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David... Maar wat het betekent in de praktijk, dat is in het algemeen problematisch. omdat, laat ik het zo zeggen, de meerderheid van degenen die zich christenen noemen, die weten niks over de Messias die hier op aarde zou zitten op de troon van zijn vader David. Of in gewoon Nederlands, die weten niks van de Messias die hier op aarde het Davidische koningshuis zou herstellen in de stad Davids. En dat is dan niet Bethlehem, maar Jeruzalem. Heb je dat? Daar weet men niks van. Daar gelooft men ook niet in. Of men erin, ik wilde niet meteen zeggen, daar gelooft men niet in. Want eigenlijk is het zo, daar heeft men nog nooit van gehoord. Dat geldt voor de meesten. Dus ja, wie is dat de Messias? Dat diezelfde gezalfde inderdaad zou sterven, zou lijden en sterven, aan een hout zou hangen. Dat zijn de letterlijke woorden uit het Oude Testament. Dan wel als een schaap ter slachtbank geleid zou worden en zijn mond niet zou open doen. Dat soort dingen. Ja, dat hoort allemaal bij de beschrijving van de Messias. Die met mensenplagen geplaagd zal worden. Nou ja, dat staat in hetzelfde schriftgedeelte. Waar staat dat hij op de troon van David zou zitten? In 2 Samuel 7. Maar het hoort allemaal bij de beschrijving van, wie is dat, de Messias? Wat verwachten de Joden dan eigenlijk als ze de Messias verwachten? Wat is dat voor iemand? En daar krijg je ook de meest vreemde antwoorden soms. Maar toen maar. En daarna wordt het nog moeilijker om vast te stellen dat Jezus die beloofde Christus is. Niettemin was het Petrus die het riep toen de Heer vroeg, met een wat vreemde vraag. Hij vroeg, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Dat is ongeveer net zo'n vraag als, hoe heet de vader van de zonen van Noach? Waar is een glazen oog van gemaakt? Anders kun je er niet doorkijken natuurlijk. Dat is, goed, maar laat me zitten. Zoiets. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dan moet je die titel dus ook nog kennen, zoon des mensen. Want je hebt niet alleen in het Oude Testament deze titel. Christus, in onze Statenvertaling, heet het dan de gezalfde. In de Septuagint heet het Christus en in het Hebreeuws Mashiach. En Messias is een verbastering, daar heb ik het verder niet meer over. Maar je hebt ook in het Oude Testament de titel Zoon des Mensen. Minstens 2 keer met grote nadruk. Dat is die van Psalm 8. Wie is de mens? Of wat is de mens en wie is de zoon? Wat is de zoon des mensen dat ge hem bezoekt? Ge hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En met de eer en heerlijkheid heb ge hem gekroond. De zoon des mensen. Maar dat is ook de Messias uiteraard. En dan die uit Daniël hoofdstuk 7. Ik zag een als eens mensen zoon. Zo is het vertaald. En hij naderde. Ze deden hem tot die oude van dagen, tot God naderen, enzovoorts. En hem werd alle macht gegeven, over de koningen der aarde, enzovoorts. Dat is ook de Messias, met andere woorden, de term zoon des mensen is inderdaad een titel van de Christus. En dat is dan weer zo, omdat de uitdrukking zoon des mensen eigenlijk had vertaald moeten worden, namelijk niet vertaald moeten worden, had vertaald moeten worden met zoon van Adam. Want dat is de oorspronkelijke versie in het Oude Testament. Letterlijk zoon van Adam. En daarmee heb je het rijtje compleet. Zoon van Adam, zoon van Abraham, zoon van David. Dat is Matthäus 1 vers 1 dan eigenlijk. Kortom, de Christus is het hoofd van de mensheid. De erfgenaam van Adam, het hoofd van de menselijke familie als zodanig, toch? En daarom met recht op de troon over de hele mensheid. En niet alleen over Israël, maar ook het recht tot lossing. En dat laatste, van het recht tot lossing, heeft hij gebruik gemaakt. Het recht om de schuld van de familie te betalen enzovoorts. Wat in de wet geregeld is, in de Mosaïsche wet enzovoorts. Van dat recht heeft hij gebruik gemaakt in zijn eerste komst. Toen hij kwam om te dienen. En in zijn wederkomst komt de zoon des mensen om gediend te worden. Zei hij zelf. Maar wie is die zoon des mensen? Wie is die Christus? Nou ja, in bepaalde kringen zegt men dat is de Boeddha Maitreya. Was Jezus de Christus? Nee, hij kwam in de geest en kracht van de Christus. Maar de echte Christus is Maitreya. Die moet nog komen, volgens de boeddhisten. In aanverwante sekten en stromingen, sprak hij. En volgens de islam is hij de imam Mahdi. En die moet ook nog komen. Ja. En ook in de islam heeft men het idee dat men eerst de wereld moet bekeren. En dan komt hij. En in het christendom heeft men het idee, niet wij, maar in het christendom. Heeft men het idee dat eerst de hele wereld bekeerd moet worden tot het christendom. Daar heeft men de laatste tijd van afgezien, van dat idee. Omdat men ziet dat de ontwikkelingen de andere kant op gaan. Maar ik verzeker u dat men 200 jaar geleden en verder terug echt die ideeën had. De hele wereld moest christelijk worden. En dan komt de Heer terug. Dan hebben wij zijn koninkrijk opgericht. De termen hebben we nog. Wij werken in zijn koninkrijk. We hebben de termen nog overgehouden. Maar het idee is dat wij hem dan dat koninkrijk aanbieden. Daar had je nog de variant van de Britse Israëlbeweging. Die dan zegt, ons koningshuis is het Davidische koningshuis. En ons imperium, de British Empire, is het koninkrijk van David dus. En dat moet over de hele wereld verspreid worden. Dat alle volkeren deel uitmaken van de Great British Empire. En dan komt de Heer terug. Het zal u duidelijk zijn dat ik dat een heel vreemde, wildvreemde gedachte vind. En volstrekt onbijbels. Ik wil toch maar een keer gezegd hebben, dit soort dingen. En nou ja, enzovoorts. Kortom, men wacht op iemand, maar wie is het? En de Joden, het Judaïsme zegt, nee, het was niet Jezus. De Christus moet nog komen. Toch? En de boeddhisten zeggen, nee, het was niet Jezus, het is Maitreya, die moet nog komen. En de islam zegt, nee, het was niet Jezus, het is de Mahdi, maar die moet nog komen. Enzovoorts. Heb u dat? Dat zijn dingen, ja. Je vindt, ik heb er nu een paar genoemd die redelijk bekend zijn. Want het idee dat er ooit een keer iemand komt die orde op zaken kon stellen in de wereld, ja, dat is een wijdverbreid idee waar vele machthebbers in de loop van de eeuwen ook gebruik van hebben gemaakt, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar wie gelooft dat Jezus is de Christus? Dat wil zeggen die van het Oude Testament, die is aangekondigd in de profetieën, in wie alle beloften Gods ja en amen zouden zijn, maar ook daadwerkelijk zijn, om zo te zeggen, ja, wie dat gelooft, is uit God geboren, staat hier. En daar gaat het om, dat was de vraag, hè? Ik geloof dat ik elke avond als ik hier ben dat weer herhaal, maar dat is de achtergrond van die brief nou eenmaal. Wie is een kind van God? Wie hoort erbij? En ik zal u wel eens gezegd hebben, dat is het probleem altijd geweest binnen het althans georganiseerde christendom. Want daarvan is veel overgeleverd, daarom kunt u het makkelijk zeggen. De vraag was altijd, wie hoort er bij de kerk en wie niet? En kunnen we een ongelovige inschrijven als lidmaat van de kerk, of niet? Of, hè? Maar hoe weten we dan of iemand, enzovoorts? Omdat dit zelf zegt. De wereld is vol leugenaars. Hoe weten we dat? Nou, dan krijg je dus, heb je dus kerkscheuringen doorgehad. En misschien nog wel, maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar dat is altijd de vraag. Wie hoort erbij en wie niet? En de volgende vraag is dan, en voor wie zijn wij dus mede verantwoordelijk? Wie behoort tot onze familie? Wie zijn onze naasten eigenlijk? Want onze naasten zijn onze broeders en zusters. Ik kan het ook niet helpen. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En dat is wat het woord ook betekent. Degene die ons het meest na staan. Toch? Ja. Dat is wat anders dan humanisme. Ik hoop dat u dat begrijpt. Alleen humanisme claimt deze termen uit de Bijbel. Die zet Christus aan de kant en gebruikt Bijbelse termen tot onderbouwing van hun eigen opvattingen. Waar ik verder niks over wil zeggen, want daar spreekt de Bijbel ook niet over. Dus het houdt gauw op. Maar het punt is, wij worden geacht te weten wie erbij hoort en wie niet. Nou, iemand die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren, dus wedergeboren. En, of namelijk, en ieder die lief heeft degene die geboren heeft. Het klinkt als krom Nederlands, maar als je het vaak genoeg leest, begrijp je het best. Want dat begrip geboren enzovoort. Wij denken dat een boreling gebaard wordt door een vrouw. En dat in het Nederlands klopt dat ook. Maar het woord wat vertaald wordt met geboren kan net zo goed betrekking hebben op de mannelijke oorsprong der dingen. Dat is nou eenmaal eigen aan het Hebreeuwse en het Griekse taalgebruik. Dus ja, ik moet het ermee doen. Wij worden wedergeboren uit God. Of God die ons gebaard heeft door het woord der waarheid enzovoort. Zo heet het nou eenmaal. En als je onderbaren, en dus het voltooide woord geboren enzovoort. Als je dat herleidt tot het Hebreeuwse bara, dan weet je wat het is. Voortbrengen. Scheppen eigenlijk, maar vooruit. Degene die geboren heeft, is uiteraard God zelf. Die een mens doet wedergeboren worden. Want wederbaard, dat klinkt weer zo raar in het Nederlands, maar toch zou dat de uitdrukking zijn binnen het kader van de Statenvertaling. Hoe het ook zij. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Als je God lief hebt, dan heb je dus ook lief logischerwijze degene die uit God geboren zijn. Soms denk ik, ik weet er niks aan toe te voegen, maar Johannes eigenlijk ook niet, alleen die doet er veel langer over. Die schrijft een hele brief met woorden van gelijke strekking. Maar hoe kan je zoiets uitleggen? Dat is nou eenmaal de aard der dingen. Je houdt van de vader en dus van de kinderen. Bovendien, het is jouw vader, dus je houdt ook van zijn kinderen. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan, heet de uitdrukking in het Nederlands. Daar ben ik 3 versen vooruit, geloof ik, of 4 of 5. Nou ja, dat komt hierna over het water en het bloed en de geest in vers 8. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is nou eenmaal je familie. Je hebt er wat mee. Al was het maar dat je ze haat, maar dan nog heb je er wat mee. Als het erop aankomt, toch? Je komt er nooit meer vanaf. Het is je familie. Toch? Ik kan het niet uitleggen. Misschien denkt u daar anders over. Slans wijs, slans zeer, maar ik weet het ook niet. Zoiets. Als wij de Heer lief hebben, als we God lief hebben, dan hebben wij ook lief de broeders, heette dat in voorgaande hoofdstukken. En daaraan herken je iemand die uit God geboren is. Aan die gemeenschapszin. Dat is een ander woord voor liefde trouwens. Hè? Gemeenschapszin, ja. Ik denk altijd, dat zijn oude woorden. Zouden de mensen die woorden kennen? Je komt ze in het dagelijks spraakgebruik niet meer tegen, vrees ik. Nee. Nou ja. Maar daar gaat het over. En dan staat er dus ook, hieraan kennen wij of gewoon daaruit weten wij, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Want dat is de volgende vraag dan. Ik zei, je kunt iemand die wedergeboren is herkennen aan dat hij de broeders lief heeft. De anderen die uit God geboren zijn. Maar hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat dan? Dat die broeders en zusters elkaar lief hebben. Nou, dat weten wij omdat ze liefde hebben voor het woord van God. En dat heet in het jargon zijn geboden bewaren. In al deze dingen heb ik u al meerdere keren uitgelegd sinds we begonnen bij 1 Johannes 1 vers 1. Want het thema verandert niet. Hier wordt het opnieuw samengevat. Zie. In de praktijk, het christelijke leven. Het normale christelijke leven, met dank aan een Chinees voor de uitdrukking. En de vraag is, hoe heet die Chinees? Nee? Niemand? Het normale christelijke leven. Niemand? Nou, wij. Watchman Nee, ja. Watchman Nee, ja. Titel van een boek. Ja. Ook van de vergaderingen trouwens, maar dan in China. Zeker, ja. Het schreef over het normale christelijke leven. Het volgende boek heette logischerwijze het normale christelijke gemeenteleven. Want het christelijke leven is gemeenteleven. Dat is, leven is altijd in een gemeenschap, in een sociale groep zou je zeggen. Maar dat zijn medegelovigen uiteraard. Daar nemen wij een plaats in. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en daarin functioneren wij als kinderen Gods. Zie? Maar wie zijn die andere leden van het lichaam? Nou, je herkent ze aan liefde voor elkaar, dus dat is wederzijds, en een gemeenschappelijk belang bij het woord van God dat wij lief hebben. Dat heet dan zijn geboden bewaren. En ik zal het u echt, dat is mijn excuus dus, ik zal het u wel eerder uitgelegd hebben, maar het woord staat hier dan weer. Hè. Wat God ons geboden heeft, dat is zijn woord. We zitten met een... We gaan zachtjes praten, hoor. Ze luisteren hem toch af, want het zit op een zendertje. Hè? Maar...
Er is niks mis mee, toch?
Hè? Nee, nou goed. Ik zal het heel zachtjes zeggen. Wij zitten met een Calvinistische erfenis. Zo heet dat. Dat wij het woord gebod meteen lezen alsof het een voorschrift is waar we moeten houden met een stok achter de deur. Want God straft onmiddellijk. En dat soort dingen meer. En dat is een misverstand. Dat is niet wat het woord gebod betekent. Een gebod is dat wat aangeboden wordt. Dat kan van alles zijn. Maar het belangrijkste wat God ons biedt, is uiteraard aanbiedt dus, hè, is uiteraard zijn woord. Maar volgens mij heb ik u alles een opdracht meegegeven voor huiswerk. Om Psalm 119 te lezen. En dan... Nou, moet je een week vooruit trekken, maar... Ja. Toch, om Psalm 119 te lezen. En dan onderweg op te schrijven alle synoniemen voor woord. Voor het woord van God. Uw woord, o God... Is een lamp voor mijn voeten, licht op mijn... Uw woord, o God, dus dan heb je een opschrijfwoord, is een lamp, moet je opschrijven. En een licht, opschrijven, licht op mijn pad. En daarna krijg je dingen als uw geboden. Want dat is een van de synoniemen. Uw getuigenissen, uw gedachten, enzovoorts. Het is een hele lange lijst, maar ik heb hem niet bij de hand. Misschien ben ik hem kwijt. Het zou jammer zijn, dan moet ik hem weer lezen. Maar goed. Maar een lange lijst krijg je dan. Dat is de moeite waard, want je leert meteen ook met aandacht te lezen. Ik ben het heel serieus. En dan krijgt zo'n woord als gebod of geboden, krijgt ineens zo'n goede betekenis. Er zijn vele synoniemen, maar het komt altijd op hetzelfde neer. God heeft gesproken. Daarmee is trouwens ook die constructie literair hier... rond, want het begint met een ieder die gelooft en die eindigde met zijn geboden bewaren, maar geloven is zijn geboden bewaren. Geloven is zijn woord aanvaarden, aannemen en dus bewaren. Dat is wat wij als gelovigen in ons leven doen. Dat woord tot ons nemen, of zoals onze broeder het straks in inleidende woorden formuleerde. We laten dat woord in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Met dank aan Jacobus 1, want die zei het zo. Goed. Hieraan kennen wij, vers 2 weer, dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en dus zijn geboden bewaren. Wat kun je anders doen om God lief te hebben? Ik heb u ook eerder verteld, lief hebben is een actief begrip. Lief hebben is niet primair, nou laat ik het anders zeggen, lief hebben is niet uitsluitend, exclusief een kwestie van vlinders in de buik. Of van, ja, hoe heet het dan? Van romantiek, van gevoelens. Maar het is een praktisch ding in de Bijbel. Dat ahave uit het Hebreeuws of het agape, dat is de Griekse variant van hetzelfde woord, dat slaat daarop. Dat is een kwestie van betrokkenheid, actieve betrokkenheid en dienstbaarheid, actieve gemeenschap. Dat is wat liefde is. Je mag er een poosje over nadenken. Actieve gemeenschap. God is liefde, hij doet er wat aan. Nou ja. En wij zouden dat ook doen, namelijk God liefhebben. Maar hoe kun je God liefhebben? Als liefhebben overeenkomt met dienen, elkaar liefhebben is elkaar dienen, dat is praktische liefde. Hoe dan kunnen wij God dienen? Waarmee kan God dan gediend zijn? Het is het enige wat overblijft. Want wat zei Paulus ook alweer? Nou ja, hij haalde Salomo aan. Maar Paulus zei, God kan niet met mensenhanden gediend worden. Als iets behoevende. God heeft niks nodig. Hoezo zou men God lief hebben, namelijk dienen? Wel, er blijft niks anders over dan God spreekt. En je bent aan God dienstbaar als je naar hem luistert. En dat is gemeenschap. Daarna kun je ook nog wat terugzeggen eventueel. Maar vergis u niet, het initiatief gaat van hem uit. Die gemeenschap begint bij dat hij spreekt, gesproken heeft van den beginnen. Zie dat ik nou ook terug ben in 1 Johannes 1 vers 1. God heeft van de beginnen gesproken en wij zouden daarna luisteren. Daar is hij mee gediend, niet met mensenhanden. Maar laten we dan zeggen met mensen oren. We zouden dat woord van God ontvangen. En dan, als je nou toch Psalm 119 nog gaat lezen, dan eens kijken hoe vaak het staat. Dat de psalmist dat zegt. Het woord ontvangen. Een lamp voor mijn voet. Maar ook licht in het hart, in een duistere plaats. Die is van Petrus deze. Maar woorden van gelijke strekking vind je in die psalm ook terug, hoor. Hij is lang genoeg om alle aspecten daarvan tegen te komen. Maar goed. Wanneer wij God lief hebben en dus, want zo doe je dat, zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Als u het mij vraagt, staat er dus een keer of 2, 3 achter elkaar. Ditzelfde, wat ik nu steeds sta te vertellen. Hoe hebben wij God lief? Dat wij zijn geboden bewaren. Naar hem luisteren, zijn woord aannemen, middels consequentie, omdat dat de inhoud van het woord van God is, dat Jezus is de Christus. En daarmee de personificatie van al Gods beloften en eigenlijk de personificatie van God zelf. Maar goed. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Kijk, en daar zit nu het probleem, denk ik. Kijk, die aanloop van vers 1, 2 en 3 hier, dat was niet nieuw. Dat had de man al een paar keer geschreven, steeds op een verschillende wijze. Dus je vraagt je af, waarom haalt dit weer aan, valt dit weer samen en waar wil hij eigenlijk naartoe? Nou, dat is vers 4, want al wat uit God geboren is, eventueel al wie, zo je wilt, al wie uit God geboren is, overwint de wereld. Dat betekent dus dat er sprake is van strijd, van oorlog, want je kunt niet winnen als er geen strijd is. Oké, wij kennen die begrippen op een lager niveau natuurlijk. Maar dit is niet een laag niveau. Hè. Dit is een hoog niveau, want het gaat over de wereld. En het idee is blijkbaar dat wij als gelovigen geacht worden de wereld te overwinnen. Je kunt er misschien nog inlezen, impliciet, dat een mens in het algemeen een strijd heeft tegen de wereld. En dat geloof ik ook. Het is moeilijk om aan te tonen dat het hier staat, maar ik meen dat erin te lezen. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Al wat niet uit God geboren is, heeft die overwinning niet. Maar dat betekent dus dat al wat niet uit God geboren is, dan toch die strijd heeft tegen die wereld. Alleen die verliest hij. En deze conclusie is geheel mijnerzijds, maar ik moet u zeggen dat het grootste deel van het boek Prediker precies dat beschrijft. Dat wij hier in deze wereld zijn en langzamerhand begrijpen we hier en dan op een gegeven moment beginnen we ons af te vragen, maar wat moet ik hier eigenlijk? Dan ben je 3 jaar en dan beginnen ze je al te vragen, wat wil je later worden? En je wil helemaal later nog niks worden. Je wil alleen gewoon kind zijn. Als je 3 jaar bent, of niet? Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Je hebt wonderkinderen. Nog een paar andere categorieën met afkortingen, maar die zal ik u besparen. Maar je moet later wat worden. En op vroeg of laat, dan moet je ook wat worden, want anders gaat het niet goed. Enzovoort. En dan moet je eigenlijk in deze wereld. En dan zegt de prediker nou, die zegt nou, je had er beter niet aan kunnen beginnen. Want dat zei mijn oom tegen mij. Die zei, ab jongen, oud worden, begin er niet aan. Maar dat, het was al te laat. Maar, oom jo. Ja. Maar doe maar. Maar de prediker zegt is al ijdelheid en kwelling des geestes. Of het was het ook weer najagen van wind, of hoe ze dat maar vertalen. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid enzovoort. Dat betekent alles in deze wereld is zinloos. En wij maar proberen er zin aan te geven. Want wij moeten toch zo nodig iets met die wereld. En we moeten met onze kinderen nalaten, die we niet mogen hebben trouwens. Want dat is ook slecht voor de wereld. Toch, of dat soort dingen meer. En je kunt het dagelijks horen als je dat wil. Hè? De toekomst heeft je nodig, heb ik laatst gehoord. Ik dacht, nou, stuur hem maar even langs dan. Ja. De toekomst. Wat is dat voor een ding, een toekomst? Wat weten die mensen over een toekomst? Huh? De dingen in het heden behaalde resultaten geven helemaal geen garantie voor de toekomst. Je weet niet eens of je een toekomst hebt. Wij in ieder geval hebben het niet, wij verdwijnen allemaal. Maar. Ik vind het zo'n rare terminologie. En ze draaien onze rat voor de ogen en spinrag en weet ik het allemaal. En dat is de wereld waarin je leeft. De prediker zegt, je kan wel wat bereiken, dat is leuk om aan te werken, ergens mee bezig te zijn, maar het verdwijnt toch. Dat heeft geen enkele zin. De prediker zegt, de aardigheid van het leven is dat je iets doen mag, ergens mee bezig kunt zijn. Maar als je denkt dat je wat aan tot stand brengen bent, echt niet. Dat kan helemaal niet. Dat is deze wereld niet. En dan hebben we natuurlijk een paar mensen die hebben uitgevonden dat we hard moeten werken aan de verandering enzovoort, want er wordt vanzelf alles beter. Dan heb ik een beetje natuurkunde geleerd op school. Daar heb ik alleen maar geleerd dat vanzelf niks beter wordt. vanzelf verdwijnt alles. Hè? Stort alles vanzelf in elkaar. Wat je ook doet, dat houdt vanzelf op. Hoezo evolutie? Ze maken mij niks wijs. Dat bestaat helemaal niet. Maar goed, het schijnt wetenschappelijk verantwoord te zijn. Ja. Ik heb er niks mee. Het is strijden tegen... Je kan je ogen ervoor dicht doen. Je kan zeggen, ik wil het niet zien. Wij houden onszelf een ander toekomstbeeld voor. Zo, we gaan ervoor en het komt voor elkaar. En we gaan uit met z'n allen. Dan, je kunt het, roepen ze dan. Omdat niemand het kan, natuurlijk, roepen ze. Je kunt het. En, degene die het roepen krijgen daar geld voor. Je kunt het. Maar je kan helemaal niet. Het is een strijd tegen de wereld en de krachten in de wereld die een mens absoluut verliest. Dat kan niet anders. Ik wil niet meteen zeggen, dood ga je toch. Maar ja. Maar dat is natuurlijk wel zo. Zie? En al wat je tot stand brengt, zegt de prediker, je nageslacht gaat het toch niet waarderen, ze gaan je toch vergeten, het maakt allemaal niks uit, enzovoorts. Maar stond al op bladzijde 3 van je Bijbel, bladzijde 3, 2 misschien al, daar staat, nee, bladzijde 3, daar staat, want stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, terwijl gij uit de aarde genomen zijt, zult gij tot aarde wederkeren, enzovoorts. En die bloem op het veld verheven, die pronkt wel sierlijk, maar is krachtloos en teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Nou, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Die heb ik niet in de vergadering geleerd, broeder. Dit is een psalm. Dat moesten we maandags morgens opzeggen op school. Ja. Maar goed, dat is wat het is. Maar hier staat, wat al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Let op dat er ook niet staat, al wat uit God geboren is, zal de wereld overwinnen. Zoiets van, nou ja, aan het eind komt het dan toch goed, of aan het eind gaan we naar de hemel, of aan het eind is het dan een opstanding, of wat men daar maar onder verstaan wil. Nee, het gaat over het tegenwoordige. Het punt is namelijk, dat is, maar nou ga ik Paulus citeren. Nou, Paulus zegt, God heeft ons, terwijl wij dood waren door de misdaden en de zonde, Efeze 2 vanaf vers 1. God heeft ons, toen wij dood waren, mede levend gemaakt met Christus. En ons mede gezet met Christus in de hemel. En ons daar gemaakt tot priesters. Want dat is de strekking van de rest van het hoofdstuk. Het hele hoofdstuk uit. Efeze 2 is dat. Dat wil zeggen, wij zijn ontrokken, om zo te zeggen, door wedergeboorte, doordat we uit God geboren zijn, zijn we ontrokken aan deze wereld en daarboven geplaatst, op een hoger niveau. Er bovenop, bovenuit. On higher ground. Zegt het lied. Ik geloof niet dat het vertaald is ooit naar het Nederlands, maar toen maar. On higher ground. Op een hoger niveau. En dat gebeurt in de praktijk ook van onze levens. Het ene is namelijk, wat Paulus zegt in Efeze 2, dat de situatie is. En in Filippenzen zegt hij het ook, dat wij een burgerschap hebben, een wandel in de hemel, enzovoorts. Maar in de praktijk zou dat, laten we zeggen, geïmplementeerd moeten worden in onze levens. De vraag is niet maar of we dat weten. De vraag is of dat ons bewustzijn beheerst. Heb je dat? Ik bedoel, veel te gemakkelijk. Ja, ik moet het... In deze context kan ik het zo zeggen. Veel te gemakkelijk wordt gedacht van, nou ja, we leven hier en straks gaan we naar de hemel en is alles goed, enzovoort. Ja, dat weet ik, ben ik mij bewust. Dit is allemaal maar tijdelijk en straks. Ja, daar heb ik het niet over. Hij ook niet, Johannes. En Paulus trouwens ook niet. Die zegt, wij zijn nu hemelburgers. En de bedoeling is dat wij nu wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En Jacobus dan weer, omdat hij daar straks al geïntroduceerd was. Wij zouden met zachtmoedigheid het woord in onze harten laten planten, opdat het onze zielen nu zou zalig maken. Want de ziel in de Bijbelse context is echt niks anders dan de praktische levenswandel, die bepalend is voor iemands identiteit. Dat is zijn ziel. En de bedoeling is dat dat woord zijn uitwerking zou hebben in onze levens als zodanig. En de meest voor de hand liggende uitwerking is dus de liefde voor het woord als zodanig. Want het werkt verslavend, hè? Je bent begonnen met het te geloven, je hebt het aanvaard en je wil er steeds meer van weten. Heb je dat nou ook? Dat je komt tot geloof. Sommigen waren altijd al gelovig, ik weet het. Sommigen weten niet wanneer ze tot geloof kwamen. Sommigen weten het wel, ze komen tot geloof, zijn enthousiast, willen meer weten. En dan vanzelf wordt het afgeremd door anderen. Zeggen, nou, doe maar niet zo, maak je maar geen zorgen, maar niet zo haastig. En doe maar voorzichtig, want joh, enzovoort. En dan verdwijnt het vanzelf, wordt het vanzelf tegengehouden. En dan staat er, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt, enzovoorts. In een van die brieven in Openbaring, weet u wel. Zoiets. Dan houdt dat weer op. Maar als het goed is, je neemt dat woord tot je en het heeft een verslavende werking. Echt wel. Daar wil je meer en meer van weten. Enzovoort. Toch? Nou ja. Was dat alleen een persoonlijk getuigenis of hebben jullie dat nou ook? Jullie zijn hier nu, ja. Dus ja, ik mag aannemen dat het ook niet voor niks is, toch?
Ja.
Nou ja, maar daarmee overwinnen wij de wereld. Ik zal u nog wat anders zeggen. De wereld wordt ons geïntroduceerd, althans binnen het kader van de brieven in het Nieuwe Testament. In Romeinen hoofdstuk 1. Dat is ongeveer vers 18 dan maar. Waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Die toorn Gods komt van boven. Let op de tegenwoordige tijd. Dat is de beschrijving van de huidige situatie nog steeds. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die, want het woordje al sla ik over, dat moet, hè, want het staat schuin gedrukt. En ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Waarna een beschrijving volgt van de mensheid die inderdaad de waarheid ten onder houdt en de waarheid heeft ingeruild voor eigen filosofieën. En God heeft de schepper hebben ze ingeruild voor het schepsel. Dat wil zeggen voor de schepping. En als het ooit waar was, wat is dat? Dan is het nu waar, denk ik. Het was dus altijd al natuurlijk, maar in onze dagen neemt het heel extreme vormen aan, vind ik eigenlijk. Ja. En die ga ik ook maar niet uitleggen. Maar de wereld, dat is die wereld, die mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Waarvan Jesaja al schreef, de waarheid struikelt op de straat. Weet dat? Dat betekent zoveel als de waarheid struikelt kamerbreed. Want een straat is breed, hè? Dat weet je. Je hebt het nou van Calais, maar je hebt het. Oh ja. Het Wolderwijd heet dat. Straat van Dover, maar straat betekent breed. Van oorsprong. En daar gaat het maar om. En daar struikelt de waarheid. In hetzelfde gedeelte van Jesaja staat dat er zich niemand om bekommert. En dat het daarna de Heer zelf is die gaat ingrijpen. En zo verder. Maar hier staat dan, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat wil zeggen, is bezig de wereld te overwinnen. Hoe dan? Wat is dan die overwinning? Nou, dit is de overwinning die de wereld overwint. Dubbele punt. In plaats van namelijk. Maar goed. ons geloof. Dat wil zeggen, niet onze religie. Want ja, in het huidige taalgebruik wordt geloof gelijkgesteld met religie. Ik kan het niet elke keer uitleggen dat het belachelijk is. Je kan net zo goed wiskunde dan religie noemen. Dat is ook niet zo. Maar het is ook geloof. 2 keer 2 is 4. Daar moet je geloven, anders kom je nergens. Hè? Dan kun je het vak vergeten enzovoort. En adreskunde moet je leren waar de plaatsen liggen. En topografie enzovoort. Dat moet je op school leren. En als je dan een goed cijfer kreeg, zei de man, dan heb je een goed cijfer voor je geloof. Want adreskunde heb je dan geen verstand van nog. Hè? Dan moet je er eerst naartoe reizen. Dan heb je enig idee waar het dan ongeveer ligt en wat dan ook. En anders moet je het gewoon opnemen omdat iemand het je vertelt. Dat is geloof. En dat geldt voor alle zaken die je leren wil. Je moet beginnen met het te geloven. Dus als je goede cijfers haalt op school en met gemak en zo, dan ben je een hele goede gelovige. Geen levenservaring. Maar je leert gewoon wat de juffrouw zegt. Of wat de meester zegt. Het zijn geen juffrouw en meesters meer, geloof ik. Dat mag ook al niet meer. Want dat is hiërarchie en dat hebben we afgeschaft. Maar doe maar. Toch? Nou, enzovoort. Maar het punt is namelijk dat ons geloof is uiteraard ons geloof dat Jezus is de Christus. In essentie. En iets breder, ons geloof is geloof in wat God gesproken heeft. In wat wij van de beginnen gehoord hebben. En wat van de beginnen gepredikt is, zal ik maar zeggen. En dan ben ik weer in 1 Johannes 1 vers 1. Dat plaatst ons op een hoger niveau. Want dan blijkt dat ze ons op school alles, van alles willen doen geloven. Wat wij niet geloven, omdat wij geloven wat de Bijbel zegt. Hebben u dat nog? U weet wel, dus zijn de bekende dingen. Nou ja, het zijn clichés natuurlijk, maar goed. Op school moet je dan leren dat er eerst was er niks. En dat ontplofte, we noemen dat de Big Bang. En toen duurde het miljarden jaren. Hoeveel precies weet ik niet, want het wordt elk jaar bijgesteld. Hè. Duurde het miljarden jaren en zo is het gekomen. Nou ja, enzovoorts. Vroeger moesten wij leren dat de mensheid zijn oorsprong vond in Mesopotamië. In Midden-Oosten, al lang achterhaald. Ze hebben er nou van gemaakt uit Afrika. Onderweg word je kleurendoof, maar goed. Want ik wil het er niet serieus over hebben natuurlijk, dit soort dingen. Ze verzinnen maar wat. En de Neandertaler, dat was een Duitser, dat weet u. Hè? Maar goed, laat maar zitten. Je moet dat leren en daarna is het toch weer achterhaald enzovoort. Maar wij hebben de Bijbel en die zegt zo. In het begin schiep God de hemel en de aarde, wanneer het maar was. En bij gelegenheid krijg je dat werk van die 7 dagen. En in die volgorde, met enige toelichting, omtrent het ontstaan van de mens. Die niet ontstaan is zomaar vanzelf. Hoe zou het kunnen? Dan heb je geen idee wat de mens is. Maar sommigen hebben wel een idee wat de mens is en geloven toch dat hij vanzelf ontstaan is. Nou ja, gedurende miljarden jaren en mutaties. Maar dan ben ik meer geneigd de sprookjes van Grimm en van Andersen, voor de Efteling, te geloven dan die zogenaamde wetenschap. Maar goed, de Bijbel vertelt ons hoe het een en ander is. En wat de verhouding is, wat de omstandigheden zijn van de wereld. Hoe het ermee gaat, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. En daarnaast natuurlijk, en hoe je daaraan kunt ontsnappen. Want heel die schepping is een zinkend schip. En die doet er niet miljarden jaren over om te zinken. Maar in principe 7000 jaar ongeveer, denk ik. Vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. En dan is die hele oude schepping voorbij. Want God kondigde aan een nieuwe schepping te maken. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En voor de oude zal geen plaats meer gevonden worden. Toch? Hoe kom je eruit? uit dit zinkende schip, uit die draaimolen, of wat voor klassieke beelden, metaforen daar maar voor bestaan. Dat is maar één uit ontsnappingsmogelijkheid, dat is de waarheid. De ene kan leren hoe het ermee staat en de andere kan leren dat men daaruit gered kan worden door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Dan moet je dus geloven dat Jezus de Christus is, anders kom je nog nergens. En dan zal ik u meteen nog wat vertellen. Het verzoeningswerk van Christus berust in principe op het feit dat hij de Goel is. Hij werd mens en werd daarmee de erfgenaam van Adam en Abraham en David, dus erfgenaam ook van die belofte. Maar hij werd dus zoon des mensen, had dus het recht tot lossing voor de hele familie. Als het dan waar is dat de mens niet van Adam afstamt, of dat er mensen zijn die niet van Adam afstammen, dan kunnen zij niet verlost worden. Want dan was Jezus niet het hoofd van hun familie en had hij niet het recht tot lossing. Dus als je wil geloven in Jezus als de verlosser en gelooft dat het voor alle mensen is, omdat de Bijbel dat zegt, dan moet ik u zeggen dat dat alleen kan als alle mensen echt van Adam afstammen, anders gaat het niet. Moeilijker is het niet, maar het is de goede juridische grond voor zijn verzoeningswerk. En ik heb van jongste van hebben die vragen gehoord. Hoe kan het nou, of ik ze zelf had, weet ik niet meer, maar ze zijn me in ieder geval aangereikt. Hoe kan het nou dat één mens de straf betaald, ondergaat van vele mensen? Dat probleem dat kan breder uitgelegd worden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Maar het antwoord is gewoon, dat is een juridische aangelegenheid. En die berust op het feit dat hij de Goel, het hoofd van de menselijke familie is, de eerstgeborene, of hoe dat maar heten mag, de begoer. Maar de Goel is het eigenlijk, de losser, enzovoort. En daarom kon hij dat doen, voor heel de mensheid, enzovoorts. Maar begrijpt u dat je zo al sprekend over wat God doet, word je uitgetild boven boven de dingen van de wereld. Met zijn of haar problemen. Zogenaamde problemen. Problemen die in feite onoplosbaar zijn. Dat zijn de grote problemen. Tegenwoordig schijnt de mensheid, althans bij ons in de buurt, schijnt de mensheid vooral problemen te hebben die men eerst zelf bedacht heeft. Waarvan bepaald niet vaststaat of ze ook werkelijk bestaan. Ja. Dus soms denk ik, waren de mensen maar echt dom, dan zouden ze ook geen problemen hebben. Nee, dat is toch zo? Onze huisdieren hebben toch ook geen problemen. Als ze te eten hebben en een mandje voor de kat, zal ik maar zeggen, dan vinden ze het allemaal prima. En morgen zien ze dan wel weer. Totdat ze een keer de straat oversteken en dan, dan is het afgelopen. Maar daar hebben ze nooit een probleem mee gehad van tevoren. Ze zijn er nooit bang voor geweest, zal ik maar zeggen. Zo gaat het. Dat is het dan zo. Maar wij mensen hebben problemen. Wij denken dat de aarde vergaat omdat de gemiddelde temperatuur op aarde een graad gestegen is. Of twee. Hoe weten ze dat eigenlijk? Sinds wanneer meten ze dat? En dan nog. Je weet dat ik niet zo goed heb opgelet op school, maar ik heb dingen onthouden die me nu te pas komen. Ik heb geleerd dat het klimaat gaat altijd op en neer. En dat er tijden geweest zijn, ook in Europa, van grote droogte en dus van hongersnood. En dus van grote migratie uit Europa weg vanwege de hongersnood. En een gebrek aan aardappelen. Ik roep maar even wat. En daarna wordt het weer anders. Toch? Dat is dus altijd zo geweest. Ik heb trouwens, heb mij trouwens verteld dat samenhing met het aantal zonnevlekken op de zon. Kan je die met blote oog zien? Ja, nou niet met bloot. Je moet er wel wat. Je moet er wel een passende zonnebril bij op hebben, zal ik maar zeggen. Maar dan kun je het met de blote oog zien. Of je kan het projecteren met de blote oog. Via een lensje op papier. Dan kun je zonnevlekken tellen enzovoort. Maar het ging altijd op en neer. En nu ineens is het... Want men heeft de mens tot God gemaakt en die moet nou de schepping in stand houden. Jee. Nou ja. En zo kan ik uren doorgaan, want dit is allemaal fake. Het is allemaal papier. De mensen worden ermee gevoed en maken zich ernstig zorgen. En wij hebben de Bijbel, wij maken ons daar helemaal geen zorgen over. Wij weten dat het verkeerd afloopt. Dat wel. Ja. En wat ons verblijf hier op aarde betreft... ja, de kans is vrij groot dat we het niet gaan halen... de opname van de gemeente, om zo te zeggen. Althans de tijdstip. En dan moeten we eerder afscheid nemen. Of wij van u, of u van mij, dat weet ik niet precies. Maar nee, dat vind ik niet leuk. Ik denk niet dat ik daar grappen over maak of zo. Maar het is wel de realiteit... En daar moet je mee leren leven. Maar wij kijken daar ver overheen. Omdat we hebben het profetisch woord dat zeer vast is, enzovoorts. Begrijp je wel? Dat is overwinning op de wereld. Het mag dan een toestand zijn in de wereld, maar ja, dat is het altijd geweest. Is het erg? Ja, het is erg. Het is dramatisch. Het is zo erg. Maar... ja. En af en toe zie ik van die natuurfilms, weet u wel, want de evangelische omroep zendt dat uit. Hè? Ik kan uren naar het gedrag van dieren kijken. Dat is echt waar. Weken zelfs, als moet maanden. Maar, serieus. In het wild dan graag. Maar ja. Maar of dat mooi is. Het is eten of gegeten worden. Het is allemaal dood en verderf. Zie? Ook in verband met het klimaat. Er zijn dieren die elk jaar duizenden kilometers moeten reizen om in leven te blijven. En toch gaan ze elke keer weer terug naar de plaats waar ze over een paar maanden weer vandaan weg moeten trekken. Enzovoorts. He? Nou ja. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal. Dat is de natuur. Of dat mooi is... ik weet het niet, maar ja, er is iets mee. Het is voor een bepaald doel geschapen, van hoge rand. En het gaat voorbij, dat is eigenlijk maar goed ook. En wij zijn reeds in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En in dat bewustzijn zouden wij leven. En dat is wat ons aan elkaar verbindt. We hebben een toekomstverwachting die verstrekt voorbij het uitzicht wat je hier op aarde als mens maar kan hebben. En dat is dus door ons geloof. Geloof in het woord van God en in essentie, maar dat is het volgende vers weer, geloof dat Jezus is. En nou staat er niet de Christus, maar de Zoon van God. Maar daarmee worden de woorden van Petrus natuurlijk samengevoegd. Hè? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? De Joden zeiden van David, maar Petrus zei, Zoon van God. Dat is de andere kant van het verhaal. En hoe dan ook, daar had je mee moeten beginnen natuurlijk. Van bovenaf. De Zoon van God. Een lager Zoon des mensen. Ook al spoedig in uw kracht tot de hemelswolken weder, toch? Zoon van God en Zoon des mensen. Uit dat lied, ik heb geloof en daarom zing ik. Ja. Zoon van God, Zoon des mensen. En dan op een lager niveau wordt het Zoon van Abraham en Zoon van David. Zie? Dat is de Christus. En dat is degene die de eersteling is van een nieuwe schepping. En waarin wij nieuwe scheppingen zijn geworden. En waardoor wij als nieuwe scheppingen, schepselen, zouden leven. Ons geloof overwint de wereld. Dat is natuurlijk ons geloof in het woord van God. Dat ons die overwinning geeft. En samenvattend dan weer, vers 5, wie is het die de wereld overwint? dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Inderdaad, dat is de essentie van ons geloof. Je hebt er echter weinig aan als je niet weet wat Zoon van God betekent. En dat is een van de problemen natuurlijk van de uitdrukking. Want ja, Zoon van God betekent zoveel als Gods bouwer of Gods vertegenwoordiger. Het woord Zoon betekent bouwer, hè? Ben is de bouwer. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, het woord bouwlieden in Psalm 118, had net zo goed vertaald kunnen worden met zonen. Maar omdat het ging om een steen en een tempel of zoiets, heeft men vertaald met bouwlieden, maar het is echt hetzelfde woord. De Zoon van God is degene die God vertegenwoordigt. Wij hebben echter het woord Zoon van God ingekapseld in een leer van de drie-eenheid of zoiets. En ja, daarmee zijn we de betekenis kwijt. Want het punt is natuurlijk dat Jezus tot Zoon van God en tot Christus en tot Here gesteld en tot hoge priester gesteld is geworden in zijn opstanding. Dat is het. Met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En met de woorden, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Althans, zo staat het in de Hebreeënbrief, dat het zo gebeurd is. En zo verder. Ik ga er nou niet verder op in, maar de term Zoon van God komt dus inderdaad overeen met de Messias. En ook dat, de Messias werd pas de Messias toen hij gemessiast werd. Kan je dat zo zeggen? Nou, niet, dan vertalen we het. De gezalfde werd pas de gezalfde toen hij gezalfd werd. En dat was bij zijn opstanding. Lees de Heer zelf voor uit Jesaja. In Lucas 4 is dat. De Heer heeft mij gezalfd om enzovoorts. Dat zou gebeuren bij zijn opstanding uit de dood, waar hij immers de geest ontving, definitief, waar de beloofde geest op hem werd uitgestort, zegt Petrus in Handelingen 2, in de beroemde Pinkstertoespraak. En de zalfolie, dat weet iedereen, is nou eenmaal een beeld van de geest. En het ontvangen van geest is dus het ontvangen van nieuw leven, dat is wedergeboorte. En dus impliciet opstanding uit de dood. En zo staat het er ook op talloze plaatsen. Kijk, de geloof, het kennen van het weten, het aanvaarden van dat Jezus die Zoon van God is, degene die beloofd was, dat overwint de wereld. Dat stelt ons, die geloven, boven de wereld en boven al wat de wereld te bieden heeft. En van die Zoon van God staat dan in vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. En ik heb meteen, terwijl ik het voorlas, een deel van het vers overgeslagen, om een voor de hand liggende reden. Dat is wat ik overgeslagen heb, staat er ook niet. Dat wil zeggen, wat ik overgeslagen heb, staat wel in de Textus Receptus. Dat betekent de ontvangen, de overgeleverde tekst van het Grieks, die gebruikt is door de Statenvertalers. Maar na die tijd, na de tijd van de Statenvertalers, is er uitgebreid onderzoek geweest naar de verschillende handschriften, heet dat. En ik bedoel ook inderdaad de verschillen in de overgeleverde handschriften. U weet dat voor die tijd natuurlijk in hoge mate, er was geen boekdrukkunst. En dus werd de Bijbel overgeschreven, met als gevolg dat er hier en daar afwijkende lezingen waren. Fouten gemaakt werden, vooral fouten in de zin van dat commentaren in de kantlijn werden opgenomen in de tekst. Toen daarna overgeschreven werd, zo van, oh, dat had er nog tussen gemoeten. Heb je wel eens officiële documenten gezien? Bevolkingsadministratie, oud van vroeg, allemaal met de hand geschreven. Enzovoort. Dan staat er in de kantlijn staat de tekst bij. En dan is met een veetje erbij. Zo van, het hoort daar nog tussen. En dan is het ook weer goedgekeurd met een handtekening. Voor zoveel woorden staat er dan bij. Dat er niet iemand nog een woord bij schrijft enzovoort. Zo gaan die dingen. Heb je dat? Ja, de familie heette Van den Steen. Behalve één tak, die heet Van den Steen van Ommeren. En ik weet hoe dat gebeurd is. Want mijn grootmoeder heette Van den Steen. Maar ik weet hoe dat gebeurd is. De betreffende persoon zat in Indië bij het leger, was militair. En kwam daaruit terug, eind 19e eeuw. En zei, nee, wij zijn niet zomaar, wij zijn Van den Steen, heren van Ommeren. En toen hebben ze ik heb het gezien, hebben ze in de bevolkingsadministratie, is er boven de naam bijgeschreven Van Ommeren. En ze waren ook inderdaad ooit heren van Ommeren. En van Wadenstein enzovoort. Maar het is in de bevolkingsregister bijgeschreven. En daarna is het alsnog aanvaard als de officiële achternaam. Dus één tak van de familie heet Van den Steen van Ommeren. Ja. Maar dan is iets wat in de kantlijn geschreven is opgenomen in het geheel de volgende keer. Of dat juridisch allemaal klopt, dit weet ik niet, maar het is... bestaat al generaties, dus dan blijft dan zo. En zo zijn de dingen in de Bijbel, zijn de woorden in de Bijbel terechtgekomen, soms hele zinnen die er niet horen. En die vermoedelijk uit een kantlijn zijn overgeschreven en in de tekst zijn gekomen. En dat is hier gebeurd, zo veronderstel ik. Nou ja, ik niet alleen, maar ik denk het. Dat is hier gebeurd met de woorden uit vers 7 en uit vers 8... Vers 7 begint met, want drie zijn er die getuigen. En dan gaat de tekst pas verder in vers 8 met de geest en het water en het bloed. En die drie zijn één. Ik kwam er vanmiddag niet aan, ik had dat nog zullen doen, maar er kwam iets tussen. Ik denk, ik ga toch eens kijken of ik ergens een Nederlandse Bijbelversie vind, vertaling dus, waarin dat is weggelaten. Maar ik heb het niet meer gedaan en ik heb er ook geen notitie van staan.
In de NBV staat, er zijn dus drie getuigen, dubbele punt, de geest, het water en het bloed. En het getuigenis is van deze drie is eensluidend.
Oké.
Staat in de NBV.
Juist, daar hebben ze dat dus weggelaten, ja. Inderdaad. En dat is correct. Ze hebben het wel wat breed vertaald, ja. Vind ik, als ik het zo aanhoor.
De telos heeft het.
Welke?
Telos.
De telos is daar ook weggelaten. Dat had ik kunnen vermoeden, ja. Ja, want telos, dat komt via Darby komt dat binnen, ja. En Voorhoeven en, hoe het maar heet, de naam kwijt, Bedema. Maar goed, maar dat is inderdaad correct. Die woorden horen er niet te staan. Dat ze ook in nieuwere Bijbelvertalingen zijn blijven staan, die dus niet, maar in de NBG bijvoorbeeld, dat is gewoon omdat men ze niet weg durft te laten. Het is bekend dat het er niet hoort te staan, maar er zijn hele theorieën aan opgehangen. Want men gebruikt die woorden, die ik dus nog steeds niet gelezen heb, en ook niet wil lezen, men gebruikt die woorden ter illustratie van, en bij voorkeur ter onderbouwing van de leer van de drie-eenheid, omdat men daar zo weinig teksten voor heeft. En als er dan toch staat, drie zijn er die getuigen, dan schiet men vanzelf in, drie zijn er, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, toch?
Ja.
Ja, dat stond er niet, maar daar heeft iemand het in de kantlijn gezet, waarschijnlijk. En daarna is het erin gekomen, maar het hoort er niet te staan. Het is niet zo, het gaat er niet over. Het is dus gewoon, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Het punt is namelijk dat geest en water en bloed met elkaar gemeen hebben, dat je van alle drie kunt zeggen dat ze de aanduiding zijn van leven. Niet uitsluitend, maar dat hebben ze wel met elkaar gemeen. Dat wil zeggen, geest, dat weet u. Mijn woorden zijn geest en leven. Enzovoorts. Geest is een goed woord ter aanduiding van leven. Maar geest is een verzamelnaam. Het is een woord namelijk waar een heleboel onder valt. Alles wat onzienlijk is, heet geest. Inclusief geest van zout. Een geest van alcohol, alles wat verdampt, wat je niet meer kunt zien, heet geest. Of gas, wat hetzelfde woord is, fundamenteel. Maar toen maar. Dus dat kan, maar leven is een ding wat je ook niet kunt zien, hè? Ik weet niet, het is lang geleden dat ik het nog eens navroeg aan een dokter. En toen hadden ze het over, had hij het over eiwitten en zo, en aminozuren en weet ik veel. Maar volgens mij is dat scheikunde of zoiets. Maar leven weten ze niet. Wat is het dat het zaakje doet werken? Hoe komt het dat dat... Enzovoort. En waar komt ons bewustzijn vandaan, zal ik maar zeggen. Ja, wij weten het niet. Nou ja, wij weten het wel. Zoiets heet Neshama, in essentie. Dat vertalen wij met adem. Of met geest. En de Statenvertalers vertalen het zelfs met ziel. Neshama. Dat is wat God in Adam blies, zodat hij een levende ziel werd. Een levende ziel werd. Heb je dat? Later werd hij een dode ziel, want de ziel die zondig zal sterven. En toen hij gestorven was, was hij dus een dode ziel. Want de ziel is een sterfelijk ding. Dus een mens namelijk. Heb je die nog? Maar Neshima, of eventueel Ruach, dat wil zeggen in het Grieks Pneuma. Dat is de geest, ook de Heilige Geest. Maar het is onzinnelijk. Maar het is leven, geest en leven. Zijn begrippen die elkaar in hoge mate dekken. Dat water staat voor leven. Ja, dat heb ik ook op school geleerd bij de scheikunde. Ik heb niet zoveel scheikunde geleerd, helaas. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om het later in te halen. Dus ik laat het ook maar zo. Maar ik heb wel begrepen dat als je geen water hebt, als er geen water is of waterstof, dan bestaat er überhaupt geen leven. Ik ken zelfs de verbastering in den beginnen. U weet, de Engelse variant is in the beginning, God created the heavens and the earth. Hè? In the beginning, God. De variant die je kent is in the beginning, waterstof. Want ja, daarom zoekt men op de zogeheten in het heelal, op de planeten of wat er voor door moet gaan, zoekt men naar water. Is er water op Mars? En dan zeggen ze, ja, misschien, hè, ze hebben ijs gevonden, geloof ik, op Mars. Nou, doen we maar twee bonnetjes, denk ik altijd. Dat is leuk als je onderweg bent, als toerist, toch, naar Mars. Want vroeger aten we Mars, maar... Nee, laat maar. Maar ijs... want ja, waarom willen we dat weten of er water is? Ja, want als er geen water is, is er geen leven. We willen weten of er iemand woont daar. Want dan kunnen we belasting opleggen of zo. Of wat moeten we ermee? Met die lui die op de maan leven of op Venus? Of dacht je dat we ze gaan betalen? Als we aanleggen met een ruimteschip. Nou ja. Dan gaan we een vlag planten en schitterende kleuren van Nederlands vlag aan vreemde kust en zo. Ja. Moesten wij vroeger zingen voor het stadhuis. Echt wel. Mijn vader zei, ik vond toch maar een vreemde gewoonte. Dat overal waar wij Nederlanders kwamen, zetten we een vlag neer. Zo. Maar ja. Toen. Zijn vreemde dingen. Maar water. Water is leven. Als er geen water is, is er geen leven. En in de Bijbel heet het zelfs levend water. Toch? En in de Bijbel kom je tegen het bittere water. Dat betekent gewoon giftig. Althans, het betekent dat je eraan doodgaat als je het drinkt. Heb je dat nog? Soms denk ik, nou ja. Soms denk ik, als je naar het Midden-Oosten reist. Als ik naar het Oosten reis, naar Bijbelse landen. En Israël gaat nog. Maar in de landen daaromheen word ik altijd meteen ziek. En dan denk ik, drink geen water behalve uit die flesjes. Maar ja, dan kom je bij zo'n Bedouin, dan moet je thee drinken. En dan, oh mens.
Dat,
die hoeveelheid suiker erin, dat is nog tot daar en toe. Daar kom ik wel overheen. Maar dat water, nee, ik word meteen. Gaat de maag tekeer en dat kost dagen. En dat is een ramp als je als toerist in zo'n land rondreist. Want je moet overal weten waar de toiletten zijn. Dat is echt, mensen, het is een onsmakelijk verhaal. Water. Water moet je hebben. Ik weet nog goed, de laatste keer in Egypte. Kom je aan in een hotel, krijg je meteen zo'n glas oranje of limonade. En dan, ja, in de lobby van het hotel, nou, meteen klaar. De volgende dagen ben je. Maar ja. Dat komt omdat wij veel te netjes zijn in Nederland, veel te schoon. Dat is echt waar. We zijn veel te hygiënisch. En daar worden we zo ziek van. Ik zweer het je, dat is echt waar. Daar worden we ziek van. Niet omdat het onhygiënisch is, maar het is te hygiënisch. Wij kunnen niks meer. En dan krijg je de zogenaamde auto-immuunziekte. Krijg je daarvan, want het auto-immuunsysteem heeft niks te doen. En dan keert het zich tegen jezelf. Dat zijn de problemen. We zijn veel te schoon, maar ja, we hebben geleerd, overal zitten bacteriën. We hebben de wc-eend uitgevonden. Nou ja, ik moet er niet over praten. Water is leven. Aan de andere kant heb je er ook, dat heb ik ook gemerkt, heb ik mensen die drinken dit ook niet, hè, zo dit water. Hè. Het komt vermoedelijk gewoon uit de kraan. Maar ze drinken het zelf niet uit flesjes, want ze drinken alleen nog gedestilleerd water.
Ga ik dood aan.
Hè?
Dat is helemaal slecht.
Waarom?
Er zit helemaal niks in.
Nee, er zit helemaal niks in. Schoon water. Ja, dan moet het nog door een koolstoffilter ook nog destilleren. En dan door een koolstoffilter. Hoe ik dat weet? Oh. Nou, ik destilleer water, maar ik drink het niet. Ik gebruik het voor het schoonmaken van grammofoonplaten en zo. Of andere dingen waar je echt niks op wil hebben. Dan doe je in gedestilleerd water en in de accu gooi je dat. Nee, niet gedemineraliseerd, gedestilleerd. Helemaal schoon water. Dat is leven. H2O. En in de Bijbel kom je het tegen. Dan is het giftig. Dan is het bedorven ergens door. En dan moet er een hout in gegooid worden. Of... Of zout. Haal dan zout, zei de profeet. Nou ja, er moest er zout in. En toen werd het gezond. Of dat biologisch te verklaren is. Dus kijken we, nee, het is een wonder. Ik houd het op een wonder. Maar dat is zo het probleem. Het leven in deze wereld. Zal ik u dat meteen maar even zeggen dan. Dat giftige, dat water waar een dood gaat, is een beeld van de wet die zegt, doe dit en gij zult leven. Maar je kunt het niet. En daarom is het een bediening des doods. Maar datzelfde woord van God, want het is het woord van God. Datzelfde woord van God kan wel degelijk een bediening des levens zijn. Dat is het nieuwe verbond. En dat vind je in datzelfde woord van God terug. Maar het hangt er vanaf of je het als woord van God ziet. Want er moet zout in zitten. Want zout is een beeld van geestelijke dingen. Zout is namelijk bederfwerend. En als zodanig ook een beeld van de geest. Uw woord zij te alle tijd met zout besprengd. En zout moest ook in de, hoe heet dat, in de spijsoffers enzovoorts. Moest zout bij. Want dat is wat het is. Het is een beeld van het eeuwige woord van God. Daar komt het eigenlijk op neer. Of eventueel moet er een hout in. Dat was in Mara. Maar dat is in evangelische kring wel bekend, hè, waar dat een beeld van is. Toch?
Kruis van Christus.
Ja. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar de weg tot zaligheid, de weg naar eeuwig leven gaat via dat hout. Toch? Ja. Water is dus leven. En dan hebben we nog bloed. Die is moeilijker vanwege vooroordelen. Maar bloed is ook leven. Als ik nou niks gezegd had over vooroordelen, dan had u er geen probleem mee gehad. Want we hadden het nou over biologische dingen enzovoorts. En over water, hoe dat leven geeft. En dat je water nodig hebt om in leven te blijven. En dat soort dingen meer. En dat heeft alles van te doen ook met je bloedsomloop. Want dat bloed dat moet rondgepompt worden, want bloed is leven. Dat weten we zeker, want als je dat bloed kwijtraakt, dan ben je leven kwijt. Nee, dan ben je niet je dood kwijt, dan ben je je leven kwijt. Bloed is leven. Alarmerend wordt het dus als je het bloed ziet, want dan is het geen bloed meer. Dan houdt het op te functioneren. Dat is wat het is. Maar bloed, per definitie, is leven. Heel de Bijbel, we hebben het erover gehad naar aanleiding van 1 Johannes 1 natuurlijk. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Dat is het reinigende werk van de levende Christus in ons. En ook dat heb ik nagevraagd aan de dokter. En die zei dat dat bloed, dat voert bouwstoffen aan voor je lichaam. De voedingsstoffen worden in je lichaam verspreid via het transportsysteem. Dat beweegt, dat is het bloed. En afvalstoffen worden door datzelfde bloed weer afgevoerd. In essentie, dat is je leven. En zodra dat stilstaat, als het hart dus stilstaat en het bloed niet meer rondgepompt wordt, dan houdt het bloed op bloed te zijn, dan valt het uit elkaar en dan ben je dood. Dat is het eigenlijk. Bloed is leven. Hebben we die nog? Zodat geest, water en bloed is één en hetzelfde ding. En ze zijn alle drie uitbeeldingen van wie Christus is. Hij is die geest. Heb ik u dat wel eens voorgehouden? Dat zal toch wel uit. Even kijken of dat nog even kan. Maar ik kan nog wel even. Uit Romeinen hoofdstuk 8. Als u het nooit gehoord hebt, zal dit ook wel te kort zijn. Maar ik vind het persoonlijk een mooi schriftgedeelte. Romeinen 8, waar staat in vers 8, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En om dat woord gaat het met geest, wat nu komt. Gij in de geest, als tenminste de geest Gods in u woont. Als die geest Gods in je woont, bent u in geest. Dat heet de geest Gods. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. Let op hoe ik die zin zing. Indien de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. Zoals ik het nu lees, dan betekent het dat de geest van Christus is hetzelfde als de geest van God. En als ik het zou lezen, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, dan staat er dus onzin. Dan is het niet te begrijpen wat hier staat. Als de geest Gods in je woont, is prima, maar als de geest van Christus niet in je woont, dan kom je niet meer weg. Het is dus gewoon hetzelfde. De geest van God is de geest van Christus. Wie dat niet heeft, komt hem niet toe. En indien Christus in u is. En wat nou drie keer heet geest, namelijk geest, geest van God, geest van Christus, heet nu alsnog Christus. Dat is gewoon dezelfde. Of het hetzelfde is, weet ik niet, maar het is dezelfde. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood onder zonde wil. Die en erachter, achter zonde hoort niet. Die staat er abusievelijk. Het moet zijn om der zonde wil. Het gaat om de zondige natuur en niet om zondige daden. Maar de geest is leven. Kijk, de geest is leven om der gerechtigheid wil enzovoorts. Geest is dus leven, water is leven en bloed is leven. En alle drie zijn een uitbeelding van wie Christus is. En daarmee van wat hij doet. Vandaar, wij zijn in Christus gedoopt. Maar het is duidelijk dat onze doop in water daar een uitbeelding van is. Het is toch water. En de Heer zelf zegt tot de Samaritaanse vrouw: wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Enzovoort. Want hij is dat water des levens. En hij zegt: alle gij dorstige komt tot de wateren enzovoort. Alle die dorst heeft komt tot mij enzovoort. Dit is leven. Geest, water en bloed zijn één. Want ze zijn alle drie een uitbeelding van Christus. Van de geest van Christus, van de levende Christus, van de reinigende Christus. Kortom, samen spreken ze één en hetzelfde. Zie? En dat zou tot ons moeten doordringen. Eerder noemde ik wel eens Johannes de meester der metaforen. Dat wil zeggen van beeldspraak. En dit is natuurlijk in hoge mate beeldspraak, geest en water en bloed. Als alternatieve of symbolische termen voor wat leven is. Maar hier wordt het door Johannes ook nog uitgelegd. Het is namelijk een beeld van de Heer zelf. Bij gelegenheid wordt natuurlijk ook verwezen naar, en ik meen ook dat het Johannes is die dat schrijft, dat toen de Heer al gestorven was aan het kruis, toen stak die Romeinse soldaat, die stak zijn lans en speer in zijn zijde. En dan staat er, toen kwam er bloed en water uit. De traditionele toelichting daarbij is dat het bewijs is voordat hij gestorven was. Nou wordt dit geloof ik nog nooit aan de dokter nagevraagd, hoe dat dan kan. Ik weet wel dat dat historisch die soldaat dat deed om zeker te maken, om vast te stellen dat hij inderdaad was overleden. Dat dan weer wel. Maar het lijkt mij dat je ook niet voorbij moet gaan aan de zinnebeeldige de geestelijke betekenis van het gebeurde. Want bloed en water zijn een beeld van leven. Hij fungeerde daar, met alle respect, maar hij fungeerde daar als bron van leven. Heb je dat nog? Het is een vooruitwijzing naar zijn opstanding. Dat is wat het is. Historisch, oké, dat is een ander verhaal, maar dat is van minder belang. Want waarom het vermeld wordt, is vanwege de profetische betekenis die erachter schuilt, uiteraard. Hè. Het is wat in de Hebreeënbrief staat. Je kan wel een nieuw verbond hebben, maar dat verbond is een testament. En het treedt pas in werking als de testamentmaker eerst is overleden. En dus, zegt hij, was het nodig dat de dood van de testamentmaker tussen beiden kwam, of tussenkwam, enzovoort. Nou, dat is wat je daar uitgebeeld vindt. De testamentmaker is overleden. En dat is de basis voor, dat is de ruimte die dan aanbreekt voor het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is water en bloed. Zie. Nou goed. En dan volgt nog vers 9 van 1 Johannes 5. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, dat is teruggrijpend feitelijk op de wereld die wij geacht worden te overwinnen in de praktijk doordat wij geloven in het woord van God. Niettemin, wij zijn geneigd wellicht de getuigenis der mensen aan te nemen en dus uit de wereld, maar de getuigenis van God is meerder. Straden. Logischerwijze. Wat God te zeggen heeft, is meer waard dan wat de mens te zeggen heeft. Ook dat vind je trouwens vermeld in de Prediker. Waar staat dat wij mensen onze mond moeten houden zodra God spreekt. En als je tot God nadert, moet je ook je mond houden. Je moet luisteren, zegt hij. Dat is verstandiger. Want wat God te zeggen heeft, is hoger dan wat de mens te zeggen heeft. Ook in Jesaja hebben we die, zijn bekende woorden eigenlijk ook, waar de woorden van, waar staat dat Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. God zegt dat, hè. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, enzovoorts. Dat weet iedereen. Maar alleen maar gebruikt zo'n tekst en zegt dan, wij kunnen het toch niet begrijpen. Want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Maar waar het staat in Jesaja 55, daar staat het in een context van dat de mens zou luisteren, zou ophouden zijn eigen gedachten aan God bekend te maken. De bedoeling is dat God zijn gedachten aan ons bekend zal maken. Dat wil hij, maar wij willen niet luisteren. En dus staat er, hoort naar mij, hè. Neig uw oor, dat is het schriftgedeelte, dat begint met neig uw oor, hoor tot mij en uw ziel zal leven en ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn enzovoorts. Zo gaat het dan verder. Luister naar mij, want Gods getuigenis is meerder dan het onze. En wat God getuigd heeft en gesproken heeft, of zullen we zeggen geboden heeft, want we zouden de synoniemen nog opschrijven, hè? Wat God geboden heeft, wat hij getuigd heeft, heeft hij getuigd van zijn zoon. Dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Excuus voor de eigenzinnige formulering van Johannes, dat heb ik ook al verscheidene malen gezegd. Maar het komt erop neer dat wat God verteld heeft en getuigd heeft, handelt nou eenmaal over zijn zoon. Wat de Bijbel te zeggen heeft, gaat niet over de mens, het gaat over die ene die wij kennen als zoon van God. En inderdaad als zoon des mensen. En een van de grootste misverstanden is dat wij altijd maar denken dat de Bijbel over ons gaat en aan ons gericht is en dus maar één onderwerp kunnen hebben, namelijk gaat over ons. Maar het feit dat het aan ons gericht is, collectief, heel de Bijbel om zo te zeggen, dat wil niet zeggen dat het over ons gaat. Echt niet, juist niet. Het gaat over degene die tot ons spreekt en die door dat woord tot ons spreekt. En zoals de man zei, Klaas Roosendaal, die zei, waar denk je dat God het over heeft? Dat is wat alle mensen doen, over zijn zoon natuurlijk. Dan vergeet je het nooit meer. Ja, maar het is waar, daar gaat het over. Het begint met, er zij licht, waar had hij het over? Over zijn zoon. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ja, dat zijn wij niet, dat is meteen de laatste Adam. Daar ging het over. Dat er een lange weg naartoe is, ja, dat is zo. Maar daar gaat het over. En dat is aantoonbaar uit wat er verder in de Bijbel over staat. Maar de mens is hardnekkig, die denkt altijd, maar het gaat over mij. Ik protesteer ook tegen methoden van bijbelstudie die zegt van, je moet vers voor vers lezen en je afvragen, wat heeft dit vers mij te zeggen, wat kan ik hiermee? En dan altijd maar dat ik en ik en ik en ik. Of dat dan niet mag, ja dat mag wel, maar ik ben bang dat je op een verkeerd spoor terechtkomt en er niet meer afkomt.
Je loopt vast
op jezelf. Zie je? En sommige mensen ja, dan hebben daar geen moeite mee. Maar ik moet u zeggen, ik heb er wel moeite mee gehad. Je loopt vast op jezelf. Ontwikkelt zich een ideeënpatroon waaraan je moet voldoen. Een profielschets waar je zelf in moet passen. En wat dus echt niet gaat lukken. Loopt alleen maar op teleurstellingen uit. Dat is echt waar. Dat werkt zo niet. Niet voor een christen en niet voor een, laten we zeggen, een heiden. Dus vraag dan, wat zegt de Bijbel hier over Christus? Wat zegt de Bijbel hier over God? Wat zegt God hier over zichzelf en wat hij doet? Niet dat je daar dan altijd een antwoord op krijgt, maar op die andere vragen krijg je ook niet altijd een antwoord. Meestal niet, denk ik. Maar toen maar. Maar kijk, dezelfde Johannes schrijft in Openbaring. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ik weet niet welk vers het is, anders zou ik het noemen. Maar,
19 vers 10.
Is het waar? Ja, misschien wel, joh. Ik weet het niet. Ik verwacht het ergens achterin, ja, maar ik weet het echt niet zo goed. Ja, je hebt inderdaad, Jan. Hartelijk dank aan broeder Venema. Openbaring 19, vers 10. De laatste zin. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En graag zo lezen als ik het nu doe. En niet andersom, niet van de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Want dan begrijp je niks mee. Dat is een niet te begrijpen zin. Je moet hem andersom lezen. Het begint namelijk met het leidend voorwerp, heet dat, geloof ik. En het onderwerp komt later. Dat is de geest der profetie. Je zou hem anders kunnen lezen als: de geest der profetie is de getuigenis van Jezus. De wezenlijke inhoud, de geest, de essentie, het leven van het profetisch woord is te getuigen van Jezus. Alleen de zin staat achterstevoren. Dat zal ook wel een naam hebben, maar dat weten ze gewoon niet. Maar het woord is: de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Heel het profetisch woord, dat is dus de hele Bijbel. Want de hele Bijbel is door profeten voortgebracht. En is het profetisch woord dat zeer vast is. De Bijbel spreekt dus in essentie over Jezus. En zo is het maar net. De tweede Adam, de laatste mens, enzovoorts. En dingen als geest, water en bloed, heel de Bijbel door, vervullen die functie. Ze spreken over de levende Christus. Degene die eeuwig leven zal brengen, die water zal brengen, waarvan men nimmer meer zal dorsten, enzovoorts. En dus zijn we weer terug bij het thema: die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Dat is vers 10 van 1 Johannes 5. Want wie in de Zoon van God gelooft, heeft het woord van God in zichzelf. En dat woord is geest, dat woord is water. Meestal zeggen we: water is een beeld van het woord van God. Maar nogmaals, dat is nou eenmaal het leven. En dat bloed dat wij in ons hebben. U weet wel, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, enzovoorts. Dat is dat reinigende leven van Christus in ons. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat eeuwige, onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Dat woord ook waarmee wij ons mogen voeden. Dat woord dat u in onze harten wilt planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Dit woord dat ons openbaart wie u bent, wat u doet en welke beloften u aan ons gedaan hebt, die aan ons die eerstelingen zijn van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond. Wij willen u dankzeggen dat wij ons daar vanavond ook in mochten verdiepen en mede daardoor onze hoop en verwachting mogen stellen op u en dus op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat u ons een toekomst beloofd hebt, waarvan wij ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken, maar die zwart op wit vast ligt in die woorden die wij ook vanavond voor ons hadden, en die bovendien vast liggen in de personen, het werk van onze heiland, de Heer Jezus, die wij kennen als de Christus Gods. Wij bevelen ons daarom bij u aan, bij de kracht van uw genade en bij de werking van uw geest. Opdat wij veranderd mogen worden in ons denken, opdat wij zouden uitzien naar die heerlijkheid die u aan ons zou openbaren. Amen.